De avond van NPO Radio 5. NTR, de kennis van nu. Presentatie Karin van den Boogaard.
Als we allemaal 1 uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik een gelukkig mens.
Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen.
Goedenavond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Kennis van Nu. Wiskundige helpt brandweer en ambulance levens te redden. Kunstmatige milt zuivert bloed van infecties. Het Human Power Team heeft deze week de fietsrecordwedstrijden in Battle Mountain, dat is in Nevada, gewonnen. Met de Velox 4 werd een snelheid van 132,26 kilometer per uur gehaald. Net geen record. Zometeen meer daarover. En helemaal aan het einde onze kettingvraag over waarom benen even lang zijn.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Nou, dat lijkt me eigenlijk logisch waarom benen even lang zijn, maar je weet het maar nooit. Straks horen we daar meer over. Bij een ernstig ongeval krijgen ambulances precies 15 minuten om ter plekke te zijn. Maar helaas komen ambulances ongeveer 30.000 keer per jaar te laat. En dat kost levens. Rob van der Meij is wiskundige bij het Centrum Wiskunde en Informatica en hoogleraar toegepaste wiskunde aan de VU. Hij gebruikt een wiskundig model om uit te rekenen hoe je ambulances het beste over het land kunt spreiden. Voor zijn onderzoek is hij genomineerd voor de Huibrechtsenprijs 2014. We praten vanavond met hem over ambulances, brandweerwagens, politiemannen en wiskundige modellen. Hartelijk welkom, Rob van der Meij.
Dank je wel.
Fijn dat u er bent. Ambulances komen dus per jaar, zei ik, ongeveer 30.000 keer te laat. Dat klinkt natuurlijk hartstikke veel, maar van de hoeveel keer dat ze uitrukken, is dat?
Nou, het hangt een beetje af hoe je telt, maar rond de 1 miljoen meldingen per jaar.
Dus van die 1 miljoen meldingen, 30.000 keer te laat. Dus ja. Dan zou je weer zeggen, dat valt eigenlijk nog mee.
Ja, dus dat zit vrij hoog. Je moet je aan de andere kant wel realiseren, als je het ook maar iets beter kunt doen. Je praat wel over mensenlevens, hè? Dus dan is de meerwaarde is natuurlijk niet in geld uit te drukken.
Dus er valt altijd winst te halen.
Juist.
En hoeveel winst is er te halen met behulp van het model?
Nou, hangt een beetje af hoe ver je daarin wilt gaan. Maar bijvoorbeeld het aantal keren dat je te laat komt kunnen halveren. Okay. En dat is natuurlijk aanzienlijk.
Dat zou dan 15.000 keer zijn. Ja. Dat is zeker aanzienlijk. En die keren dat hij te laat komt, is altijd in levensbedreigende situaties. Is dat ook nog onderling uitgesplitst? De gevallen waarin een ambulance, die rukt natuurlijk ook wel eens uit voor een gebroken been.
Nou, het gebeurt, je moet je zo voorstellen, er komt een melding binnen bij de meldkamer. Uh-huh. Er wordt 112 gebeld. Dan wordt in de meldkamer vastgesteld van is dit levensbedreigend, ja of nee. En op het moment dat het niet is, dan heb je 30 minuten de tijd. En op het moment dat het wel is, heb je 15 minuten de tijd. En dan kan het dus gebeuren dat men zegt, we gaan een levensbedreigende voorrang geven boven een niet levensbedreigende.
Oké. Okay. En wordt dit model nu al gebruikt door de ambulances? Want als dat levens kan redden, dan zou ik zeggen meteen invoeren.
Het zou heel mooi zijn als dat zo was. Het is op dit moment zo. We hebben een aantal modellen en technieken ontwikkeld waarmee je inderdaad slimmer kunt plannen. Wij gaan binnenkort een pilot starten waarin daadwerkelijk wordt uitgeprobeerd of het inderdaad veel beter is. Simulatiestudies die we met computers hebben gedaan, waarin je de boel zeg maar kan naspelen en voorspellen, die wijzen al uit dat je enorme verbeteringen kunt halen. Maar die pilot is dus een volgende fase waar we binnenkort mee beginnen.
Dat
wordt heel spannend.
Ja, dat wordt heel spannend. Natuurlijk gaan we nu niet alles verklappen, want mensen moeten natuurlijk gewoon blijven luisteren naar de kennis van nu. Maar kunt u alvast kort even zeggen wat de kern is van het model?
Ja, de kern van het model is dat je bij dit soort, denk aan ambulances, heel veel onzekere factoren hebt. En dat maakt het heel moeilijk. Jij weet immers niet precies hoeveel telefoontjes er binnenkomen, meldingen. Je weet ook niet waar ze vandaan komen, dus waar een ambulancewagen naartoe moet. Hoe lang hij daarover doet, bijvoorbeeld. Of je weet ook niet van tevoren of een patiënt bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Zo zijn er heel veel onzekere factoren. En het lastige is dat je moet plannen, rekening houden met al die onzekere factoren. En daarvoor zijn speciale modellen beschikbaar, en die ontwikkelen wij ook, die dus expliciet rekening houden met de onzekerheid in al dit soort dingen.
Goed, meer daarover straks graag. Dank voor nu, Rob van der Meij. Wij, en dat is ook daadwerkelijk wij, want Benny Mol zit nog steeds naast mij. Wij praten verder met Rob van der Meij, wiskundige bij het Centrum Wiskunde Informatica. En hoogleraar toegepaste wiskunde aan de VU. 30.000 keer per jaar, bespraken wij net, zijn ambulances te laat. Maar nu is er een model om ambulances vaker op tijd te laten komen. En dus ook levens te redden. Hè? En net is er al een tipje van de sluier opgelicht hoe het model werkt. Het is nu tijd om daar wat dieper op in te gaan. Hoe werkt het model precies?
Nou, de gedachte is dat je... Dat je proactieve planning doet. Je moet je zo voorstellen, uit data, gegevens uit het verleden, zeg eens incidenten uit het verleden, kan je iets zeggen over zeg maar het aantal 112 meldingen dat gaat binnenkomen en waar je dan voor naartoe zou moeten. Dus je kunt een soort voorspelling doen van een soort vraagpatroon. En dat hangt bijvoorbeeld heeft te maken met waar wonen mensen. In het Westen heb je natuurlijk meer mensen, zul je ook meer incidenten hebben, dat soort zaken. Nou, in de klassieke situatie is het zo, staan ambulances op een standplaats, er komt een 112-melding binnen, je gaat er zo snel mogelijk naartoe. Dat is reactief.
En dan wordt al de ambulance aangestuurd die daar het dichtst bij in de buurt is?
Ja, okay. Maar dat is reactief. En wat je nou kunt met die voorspellingen, dan kan je eigenlijk zeggen, ja, wacht even, op basis van historische gegevens kunnen wij iets zeggen over de waarschijnlijkheid dat er een ongeluk of meerdere ongelukken zullen gaan gebeuren in de nabije toekomst. En daar kan je al, wat ze noemen voorwaardescheppende ritten doen, zorgen dat je al in de buurt bent. En kijk, ik kan niet voorspellen dat jij van je fiets gaat vallen natuurlijk, maar Statistisch kan ik wel zeggen wat de kans is dat er in een bepaald stukje een incident gaat gebeuren. Maar dat gaat dus van reactief, zeg maar, naar proactief. Waarbij je kunt vooruitkijken in de tijd.
En u heeft daarvoor ook moeten terugkijken in de tijd.
Ja.
Hoe ver terug?
Wij hebben data gekregen van een aantal ambulanceaanbieders. En dat gaat ongeveer terug een jaar of vijf. Dus wij hebben dan gegevens van de laatste 5 jaar gekregen. Incidenten, de XY-coördinaten van waar het incident plaats heeft gevonden. En op basis daarvan kan je iets met voorspellingen doen.
Dus er zijn belangrijke factoren. Factoren die belangrijk zijn voor het model. Hè? Dus als je proactief moet gaan optreden, dan moet je bijvoorbeeld ook kijken waar je die ambulances dan neerzet.
Ja.
Maar dat is toch ook heel lastig? Hoe bepaal je dat dan?
Zeker. Nou ja, je kunt je voorstellen dat je een voorspelling kunt doen van de vraag. En dan praat je over kansen. Hè? Ik praat over kansdichtheden. Dus je moet je zo voorstellen. Op bepaalde plekken, bepaalde steden, bepaalde wijken kan je zeggen, daar heb ik een verhoogd risico op basis van het verleden van incidenten die gaan plaatsvinden. En als je die vraagvoorspelling hebt, dan kan je vervolgens gaan uitrekenen van, ik heb met een bepaalde kans gaan daar ongelukken gebeuren. Waar moet ik dan die ambulances neerzetten om, als er een incident gebeurt, daar binnen de 15 minuten aanwezig te moeten zijn. Dus je doet het op basis van de vraagvoorspelling.
En als dat nu bekeken wordt, komen er dan bijvoorbeeld hele andere plekken uit waar je die ambulances het best neer kan zetten dan in het verleden gebruikelijk was?
Ja, waarschijnlijk wel. Nu is het zo dat het meestal, er is een vaste verzameling standplaatsen. Er zijn gewoon vaste plekken. Wat je veel meer zult gaan krijgen, is dat je zegt, op bepaalde gunstige plekken, ik noem maar wat bij een parkeerplaats, dat soort dingen, kan je ook ineens moeten gaan staan. Maar een ambulance aanbieder kan ook zeggen, ja, dat wil ik mijn mensen niet aandoen. Want als jij natuurlijk de hele dag op de hoek van de straat moet wachten, is niet fijn.
Nou, dat is niet fijn, maar als dat beter is, dan staat toch weinig tegen.
Ja, maar goed, het adresseert wel een belangrijk probleem met deze, zeg maar, methode. Is dat er ook een soort bereidheid moet zijn vanuit de ambulance sector om dit ook echt te willen. Want er gaat wel wat veranderen als je dit zo gaat doen.
Nou ja, wij lachen allemaal aan tafel hier, maar we kunnen toch moeilijk het argument honoreren van ik zit liever in de binnenstad, want dan kan ik lekker aangenaam wachten tot ik uit moet rukken.
Zeker, ja.
Dan bij de parkeerplaats in een winderige polder of zo.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Benny Mos.
Misschien moet ik even zeggen dat ik Rob van der Meij een geloof half jaar geleden precies over dit onderwerp heb geïnterviewd voor een boek dat trouwens toevallig volgende week verschijnt, Succesvolle toepassing van wiskunde.
Dat verschijnt helemaal niet toevallig.
Succesformules heet het. En toen vertelde Rob mij dat een van de praktische punten van wat hij net vertelt is dat die chauffeurs van die ambulance, die zijn bijvoorbeeld gewend dat ze met elkaar gaan koffie drinken. En stel dat je die ambulances nu verplicht om, zeg maar, dynamisch op een bepaalde plek neer te zetten, dan zien ze elkaar niet meer. Dan hebben ze niet meer hun koffieplek. Dat is een hele praktische belemmering waar dan, denk ik, tegenaan loopt.
Ja. Ja, en dat is ook verdisconteerd in het model.
Nou, kijk, je kunt het zo uitrekenen dat je op elke willekeurige plek kan gaan staan. Mm-hmm. Je kan ook zo'n model doorrekenen. En je zegt, nee, van we hebben een set van plekken waar je mogelijk mag gaan staan. En daar kan je misschien nog wel koffie neerzetten, bij wijze van spreken. Maar het hangt er dus van af wat, zeg maar, in jouw wiskundig model de zoekruimte is. Dus wat zijn de potentiële plaatsen waarvan een ambulanceaanbieder zegt, ik vind het wel oké dat je daar gaat staan. En dat kan je dus elke hoek van de straat doen. Maar het is misschien prettiger, heel logisch ook, voor de werknemers. Dat je zegt, nee, we doen alleen een bepaalde set mogelijkheden. Die willen we doorrekenen.
Ja.
Dus je kan dus rekening houden met de broeders.
Nou, ik snap ook dat je die tegemoet wil komen. Want tuurlijk. Dat is natuurlijk logisch. Ja. Die moeten ook dat werk goed doen,
zeker.
Natuurlijk. Stel nou, er gebeuren allerlei dingen. Ambulances moeten uitrukken. Ambulances gaan dus op pad. Zodat op een bepaalde plek de dekking minder is. Maar daar gebeurt dan ook weer wat. Dus dan moet je weer een andere ambulance daar naartoe sturen. Die misschien alweer ergens anders was op dat moment.
Ja.
Wordt dat opgelost?
Nou, daar wordt het zeg maar heel complex. En daarom gebruiken we ook computers. Dus de modellen die wij gemaakt hebben rekenen optimale strategieën uit. En die zeggen eigenlijk een strategie van bij elke situatie. En dan denk je aan dat je in een helikopter boven een regio zit. Dan zeg je daar en daar en daar zijn de ambu's. Daar en daar en daar zijn de ongelukken. Dat je voor elke situatie al van tevoren weet wat er moet gebeuren.
Dus
maar dat
vergt
heel veel rekenkracht.
Eigenlijk kan je
computers.
Die ambulance ergens heen sturen waarvan je op een grond van het model denkt, daar gaat iets gebeuren. Maar het is nog niet gebeurd.
Ja.
Dus dan ben je dus inderdaad op die manier proactief bezig, zoals u net beschreef.
Ja.
Dus dan kan je al tegen een ambulance zeggen, rij alvast daarheen. Want straks gebeurt daar of in de omgeving iets. En dan ben je er binnen de vastgestelde tijd.
Ja, maar nogmaals, ik kan niet voorspellen dat jij van je fiets gaat vallen. Dus er zitten wel in die zin beperkingen aan.
Mm-hmm.
Dus het zit er meer in dat je zegt, kijk, een bepaald stuk van het gebied is niet goed bedekt. Rijd daar vast naartoe. Maar als je tijdens dat een ambulance daarheen aan het rijden is, ergens een incident gebeurt, dan kan het zijn dat die moet afbuigen en natuurlijk naar dat incident toe moet gaan. En dat zijn natuurlijk, dus er zijn heel veel mogelijke situaties. En daardoor zijn er ook heel veel mogelijke oplossingen. Daarvoor hebben we hele snelle computers nodig.
Want er zitten heel veel verschillende. Want je moet met zoveel dingen rekening houden dat je er ontzettend veel verschillende mogelijkheden erin moet stoppen.
Klopt. Ja, maar bijvoorbeeld ook de bijvoorbeeld file informatie. Hè? Hoe lang doe jij erover om van A naar B te rijden? We weten allemaal dat dat ook niet een vast iets is. Hè? Dus het kan zijn dat de afstanden tussen zeg maar A en B in tijd gemeten, hoe lang je erover doet om van A naar B te gaan, die kan ook nog eens variëren door de tijd heen. En zo wordt het, hoe lang je erover nadenkt, steeds complexer. Maar uiteindelijk de oplossing die daaruit komt, die zijn gewoon van de vorm van, oké, jij moet nu daar en daar naartoe. Dus de oplossing is in zekere zin simpel. De rekenmethode erachter, die is complex en die vergt dus heel veel rekenkracht.
Maar behalve de plek waar een ambulance het beste kan staan in een regio, waar we het net over hadden, is toch ook een hele belangrijke factor. Hoeveel ambulances zet je in? Kun je dat ook goed met jullie model voorspellen?
Ja, dus dat zit ook in dat model. Dus je kunt dus enerzijds uitrekenen van hoeveel ambulances heb ik nodig. Daarbij kan je ook nog uitrekenen van wat zijn nou de optimale zeg maar standplaatsen van de ambulances. En je moet je voorstellen, dat is niet iets wat voor eeuwig bevroren is. Je kan dat uitrekenen, maar door de jaren heen groeien steden en komen er nieuwbouwwijken bij. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je zegt, nu moeten we eigenlijk bijvoorbeeld een extra standplaats neerzetten.
Want je moet een goede dekking natuurlijk blijven houden.
Maar dan krijg je de vraag van, oké, een extra standplaats. Moet er dan een extra ambulance komen? Of haal je die ergens anders weg waar die niet zo hard nodig is? Dus in die zin zijn die dingen allemaal in beweging.
Zei hij met een uitdagende blik. Ja. Want het is verschrikkelijk ingewikkeld. Maar wel heel spannend om te doen, lijkt mij.
Ja, het is hartstikke leuk.
Want het is een vorm van toepassing die natuurlijk ontzettend belangrijk is.
Ja, je praat over mensenlevens. Dat maakt het heel leuk. En voor ons als wetenschappelijke instituut is het is wetenschappelijk ook heel uitdagend.
Ja.
In het begin had je het volgens mij over dat het zou kunnen dat je met jullie model het aantal, ik geloof dat er 30.000 mensen zeg maar onnodig doodgaan omdat de ambulance niet op tijd is. En volgens mij zei je dat jullie model dat kan halveren. Klopt dat? 15.000?
Doodgaan, dat is het aantal rijtijdoverschrijdingen.
Ah, sorry.
Dat is te laat.
Okay.
Ja, niet meteen dat je doodgaat. Oh, okay.
Maar dat de ambulance te laat is in levensbedreigende
dat de ambulance
situaties.
Laat is, ja. Okay.
Maar goed.
Ik neem aan dat je die halvering, dat haal je uit jullie model.
Ja.
Dat zie je in een soort simulatiemodel.
Klopt.
Maar je had het ook over een pilot die binnenkort van start gaat.
Ja.
Ja. Hoe gaat die in zijn werk dan, die pilot?
Dat is nu, daar zijn we nu mee bezig om dat voor te bereiden. Maar heel concreet zal het zo zijn dat inderdaad de ambulances dan voor gedurende die pilot anders zullen gaan rijden. Dus wij zijn nu bezig met die modellen en de tooling, hè, dus de computerprogramma, dit zegt van kijk, nu moet die ambulance moet daar naartoe. Hè, die zijn we nu aan het maken. En dat gaat straks dus in het echi gebeuren. En dan gaan we natuurlijk meten van of dit inderdaad werkt.
Is het niet gevaarlijk om ja, de echte uit te gaan proberen?
Zeker, dat is natuurlijk maar het is wel een belangrijke stap. Als je die stap niet neemt, dan kun je het nooit invoeren. Hè? Dus we doen het wel zeg maar in stappen. Dus we hebben dan eerst wiskundig gedaan. Vervolgens hebben we dat in een simulatiemodel gestopt. Waarmee je kunt ja, een soort van naspelen wat er gebeurt. En daarmee ook vooruitkijken in de tijd. Daar komt wel uit dat het heel een sterke verbetering geeft. Maar op een gegeven moment moet je de stap maken om het in het echi te doen.
Ja, dat is inderdaad.
Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja, en heel spannend. En als die ambulancebroeders zich nu al zorgen maken over die koffie, hoe staat het met de contacten in het veld? Hoe kijken zij er tegenaan?
Nou, wij hebben in het kader van dit project, het Repro-project, hebben wij contacten met een aantal RAV's. Daar kijkt men in zekere zin ook dubbel tegenaan. Enerzijds zien mensen wel dat het inderdaad beter is als je wat actiever gaat schuiven. Maar anderzijds is het ja ook logisch, is er ook wel wat soort van weerstand rond het, nou je noemt even het koffieverhaal, is wat overdreven, maar hebben mensen ook wel iets van ja, dit gaat echt wel veranderen.
Maar het is nooit makkelijk om mensen andere dingen, of dingen anders te gaan laten doen.
Dat dubbele zit daar wel een beetje in.
Nou, het lijkt me heel spannend. Zeker omdat het nu in het echt uitgeprobeerd wordt. Het is een pilot, maar met echte in levensbedreigende situaties dus ook.
En moet ik me nou voorstellen dat jullie software hebben gebouwd die dan in die ambulances zit? Of hoe wordt het dan aangestuurd? Hoe weten die ambulances nu beter waar ze naartoe moeten? Dan
dit wordt aangestuurd vanuit de meldkamer.
Okay.
Daar komen de meldingen binnen.
Die zeggen gewoon,
en dan zit er iemand achter het scherm en die ziet dan waar alle ambulances zijn. En die gaat zeggen, oké, nou moet jij gaan schuiven.
En hebben die nou ook een nieuwe opleiding daarvoor moeten? Of nieuwe instructies daarvoor?
Nou, in principe is het wat wij gaan doen rond die pilot zo simpel dat het niet echt heel moeilijk is om dat te doen. Eigenlijk is het hetzelfde, alleen de pijltjes zijn anders dan dat ze tot nu toe waren.
Oké, en waar gaat de pilot nu plaatsvinden?
Die gaat in Flevoland plaatsvinden.
In Flevoland? Ja. Lekker, dat is toch behoorlijk leeg als gebied? Bij Almere natuurlijk niet, maar...
Ja, nou goed, dus er zijn naast Flevoland zijn er nog wat andere regio's, bijvoorbeeld Utrecht, waar we daar ook plannen mee hebben. Maar we beginnen in Flevoland. En het lijkt relatief eenvoudig, omdat dat relatief gezien overzichtelijk is. Je hebt heel veel platteland, een aantal steden. Het grootstedelijke deel is nog complexer dan het plattelandsdeel. Dus daarom beginnen we met een relatief eenvoudige case.
Ja, ik kan me voorstellen dat je niet meteen in Amsterdam begint.
Ja.
Anders dan maak je jezelf wel heel kwetsbaar, denk ik. En wanneer is dan de pilot geslaagd?
Nou, ik denk als wij kunnen laten zien dat, hè, doordat je inderdaad echt anders gaat rijden, dat het percentage meldingen waarbij je binnen 15 minuten ter plekke zijn, en dat is in feite de prestatiemaat, mm-hmm. als die inderdaad hoger is dan wat je daarvoor had, want dan heb je echt wat bereikt.
Wat wiskundig gezien nog wel interessant is om te melden, is dat het model dat jullie gebruiken, vertelde Rob mij een paar maanden geleden, dat uiteindelijk uit 1909 stamt en dat het gebaseerd is op het plannen van telefoontjes. Voor dat probleem stonden ze in die tijd. En dat laat heel mooi de tijdloosheid van wiskunde zien. Dat iets wat destijds is verzonnen nu op een wat andere, wat geavanceerdere manier nog steeds
bruikbaar is. Ja. Ja. Nou, dat zag ik. Want jij, Benny, drukte mij daar een artikel over onder de neus. En toen dacht ik, oh, maar dat in 1909 konden we dat al. Dus waarom nu pas dan?
Nou, wat je... Kijk, het is niet helemaal zo. Op hoofdlijnen zijn er zeg maar een aantal basismodellen in de wiskunde. Mm-hmm. Die inderdaad, waarvan je ziet dat die steeds in andere toepassingscontexten bruikbaar blijken te zijn. En het voorbeeld dat Benny noemt is iets wat speelde in de tijd dat de telefonie opkwam. Dan was de vraag, hoeveel telefoonlijnen heb je nou nodig om een verwacht aantal telefoontjes met een bepaalde gespreksduur te kunnen afhandelen? Dat het aantal lijnen niet vaak bezet is, om het zo te zeggen. Dat probleem kan je met enige fantasie omschrijven in een ambulancecontext. Hoeveel ambulances heb ik nou nodig, gegeven een verwacht aantal meldingen en een verwachte tijd dat een ambulance bezig is om zo'n melding af te handelen? Maar wat wel heel aardig is dat je... En zo zijn er wel meer basismodellen die je steeds kunt hergebruiken.
Aha.
Ik heb er heel veel voorbeelden van. Ik weet niet of je daar tijd voor hebt.
Daar hebben wij zeker tijd voor. Maar we gaan eerst dit allemaal even rustig laten bezinken, terwijl we even naar Eefje de Visser luisteren. Wij praten met Rob van der Meij over het inzetten van wiskundige modellen om de ambulancezorg en inzet van ambulances in Nederland bij levensbedreigende situaties te verbeteren. En we eindigen net met Rob die zei van ik heb nog wel wat andere voorbeelden van het inzetten van wiskunde op niet zo voor de hand liggende plekken en situaties. Dus ik zou zeggen, geef nog eens een voorbeeld.
Ja, een aardig voorbeeld is, zeg maar, tot een aantal jaren geleden hadden we postkantoren. Als jij denkt aan een wachtrij bij een postkantoor, hè, dan moet je voorstellen, mensen komen soort at random binnen. Dus niet precies elke minuut. Hè, maar er zit een soort onzekerheid in. Het is tijd tussen dat mensen aankomen. Nou is ook nog zo, stel ik heb een aantal loketten, dat de bedieningsduur van een klant, dat is de ene keer lang, andere keer kort. Dat is niet elke keer even lang. Nou is een typische vraag in de context van postkantoren was, hoeveel loketten heb ik nou nodig om te garanderen dat, zeg maar, de gemiddelde wachttijd kleiner is dan 2 minuten? Of de kans dat de wachttijd langer is dan 5 minuten mag kleiner dan 5% zijn. Ik noem maar wat. Daar, rond dat soort problematiek is theorie ontwikkeld. Dat heet de wachttijdtheorie. En wat je nou ziet, in bijvoorbeeld een hele andere context, niet eens zozeer alleen ambulance, maar bijvoorbeeld in telecomnetwerken, daar heb je op een onzichtbaar niveau pakketjes, internetpakketjes, die aankomen bij een knooppunt, een router. Dus het hele internet bestaat uit routers die aan elkaar verbonden zijn. En daar, denk aan een soort wegennet, waarin autootjes, maar dat zijn digitale pakketjes, aankomen bij zo'n knooppunt en die gaan ze links of rechtsom. Daar krijg je eigenlijk dezelfde problematiek, in de zin dat die pakketjes komen at random aan. En dan is de vraag, hoeveel capaciteit bijvoorbeeld heeft nou zo'n router nodig, zodanig dat de wachttijd gemiddeld kleiner is dan, en dan praat je niet over minuten natuurlijk, maar over zoveel milliseconden. Dus daar zie je een analogie tussen een fysiek postkantoor en pakketjes die bij een router aankomen, wat in wezen hetzelfde onderliggende model is. En dat is weer zo'n voorbeeld waarvan je zegt theorie die in de ene toepassing ontwikkeld is, mm-hmm, met het doel op die ene toepassing, die je in een andere context heel goed kunt gebruiken.
Ja, en die postkantoor, dat voorbeeld is natuurlijk ook op elke supermarkt toepasbaar. Want ik zit alweer in de avondfile te denken bij de kassa.
Ja, hoeveel kassa's heb je nodig zodanig dat je wachttijd maar klein genoeg is, klopt.
En als we het over ambulances hebben, kunnen we het natuurlijk ook over politie en brandweer hebben. Want het lijkt mij dat het daar ook op toepasbaar is. Is dat zo?
Ja, nou als ik even begin bij de brandweer. Daar heb je inderdaad vergelijkbare problematiek. Hè. Er is ergens een incident. Dat is niet altijd brand natuurlijk. Hè. Dat kan een boom op een auto gevallen zijn. Er kan een auto in het water zijn gekomen enzovoort. Maar de essentie is hetzelfde. Dat er komt een melding binnen en je moet er zo snel mogelijk naartoe. Daar zijn bij de brandweer, 15 minuten is te lang vaak. Er zijn andere richtlijnen. Dat zijn bijvoorbeeld 5 of 6 of 8 minuten. Dat hangt een beetje af van het soort incident dat er plaatsvindt. Maar de essentie is inderdaad hetzelfde. En iets anders is dan bijvoorbeeld de politiecontext. En die is aanzienlijk complexer wiskundig gezien. Denk daar bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld woninginbraken. Je kunt op basis van historische cijfers, dus incidenten uit inbraken uit het verleden, kan je een soort voorspelling doen over de waarschijnlijkheid waarmee woninginbraak bijvoorbeeld zullen gaan plaatsvinden vandaag of morgen. En dat zijn lastige modellen. En die zijn moeilijker dan bijvoorbeeld voor ambulance of brandweer.
Maar ik snap de moeilijkheidsgraad niet. Waarom is dat moeilijker?
Nou, het lastige is dat zeg maar, als je denkt aan een ambulance en een brandweermelding, dan is eigenlijk elke melding onafhankelijk van de vorige. He, dat is gewoon de ene keer gebeurde daar, de andere keer gebeurde daar. Maar problematiek die je hebt bij ik noem even woninginbraken, is dat vaak dat er een hele serie woninginbraken in dezelfde wijk is. Dus als ze bij jou kunnen inbreken, dan weten ze bij de buren ook hoe het raampje open moet, bij wijze van spreken. En dat leidt tot andere en veel complexere voorspelmodellen. Die dus lastiger zijn.
Ik kan me herinneren dat ik een keer op tv heb gezien van een Amerikaanse stad. Ik weet niet meer welke dat was. Maar daar passen ze precies dit soort modellen toe om een politieauto naar een bepaalde wijk te sturen. Dan zei het model van, nou, er is een grote kans dat er vandaag wordt ingebroken. En op basis van dat model ging een politieauto daar een kijkje nemen. Ja. Weet je of de Nederlandse politie ook iets doet met dit soort modellen? Of heb je plannen in die richting?
Maar de politie kent toch ook al inbraakgevoelige wijken? Die weten toch ook wel van, oh,
Daar... Ja, dus het is niet zo dat daar nog nooit iets aan gedaan is. Hè. Dus er wordt binnen de politie natuurlijk een en ander aan voorspellingen gedaan. Wij zijn nou met een politiekorps bezig om gewoon die voorspellingen gewoon beter te krijgen. En om bijvoorbeeld ook de rekentijden terug te brengen. Dus je wil eigenlijk heel snel een voorspelling kunnen doen die ook nog nauwkeuriger is. Het is niet zo dat er niks gedaan wordt, zeker niet. Maar wij willen die modellen aanscherpen. Okay. En dan ga je bijvoorbeeld heel expliciet kijken naar bijvoorbeeld, wat zijn nou belangrijke verklarende variabelen? Dus welke variabelen, bijvoorbeeld hè, de afstand tot een vluchtroute naar een snelweg toe. Dat is bijvoorbeeld eentje die je elke keer ziet terugkomen in analyse. Dus dan zie je bijvoorbeeld patronen van inbraken. En dan is daar altijd een relatie met bijvoorbeeld zo'n afstand door de vluchtroute. Jij gaat niet inbreken in een plek waar je op een gegeven moment misschien niet meer weg kunt komen.
Nee. Mm-hmm.
En zo zijn er nog meer factoren te verzinnen die je dan kunt gebruiken om die voorspellingen te doen.
Ja, oké, ik snap het. Want de politie moet dan ook een ander soort vervolgactie, als die de inbreker moet gaan achtervolgen. Dan, dat is natuurlijk iets anders dan dat de ambulance gewoon altijd naar het ziekenhuis dichtstbijzijnde hulppost gaat,
ja,
zal ik maar zeggen.
Ja, dus ja of je kunt ook patrouilles gaan inzetten. Hè? Een soort van preventief, als iemand heel nadrukkelijk daar gaat rondlopen. Mm. En dan is de vraag wat er gaat gebeuren. Van ja, gaat dan een potentiële inbreker denk ik doe het maar niet. Of wacht hij tot de agent de hoek om is. Dat soort aspecten zijn lastig. En die zijn veel lastiger. Kijk, bij een brand of een ambulancecall is het relatief eenvoudig. Dus dat politie gebeuren is inhoudelijk gezien, wetenschappelijk gezien, nog veel uitdagender. En is ook is inderdaad een stuk moeilijker.
Ja.
Dat klopt.
En wat betreft branden, zal ik me nog af te vragen. Er zijn natuurlijk ook plaatsen waar ze alleen maar vrijwillige brandweer hebben. Maakt dat ook nog uit? Want die moeten natuurlijk eerst allemaal opgeroepen worden van waar ze mee bezig waren. En dan kunnen ze pas uitrukken.
Ja. Ja, en daarbij heb je ook nog de context misschien dat niet elke vrijwilliger altijd beschikbaar is. Dus de tijd die een vrijwilliger erover doet, dat is er één. Maar het kan ook nog zijn dat een vrijwilliger dat het op een bepaald moment echt niet uitkomt. Op het moment dat jij iets voor je baas doet, dat je er echt voor betaald krijgt, is dat dwingender dan dat een vrijwilliger dat doet. Dus dat soort dingen speelt zeker ook nog mee.
Dus dan maakt het model alleen nog ingewikkelder waarschijnlijk.
Ja, ja. Maar bijvoorbeeld bij brandweer hebben we onlangs een aantal standplaatsberekeningen gemaakt. Van voor een aantal regio's. Van kijk, van hier zijn nu de standplaatsen. En stel nou dat je zou gaan optimaliseren. Je zegt, elke standplaats mag verplaatst worden. Nou, dan heb je ook kunnen we laten zien dat je enorme winsten kan boeken. Maar wat zeggen dan, en denk ook terecht, korpsen van ja, een aantal standplaatsen kan je. Je mag er misschien 1 of 2 verschuiven, maar niet allemaal. Ja. Maar dat kan je ook weer in je modellen meenemen. Dan zeggen we, dan rekenen wij uit welke 2 je dan wat moet verplaatsen. Of welke 3 of waar je ook maar toe bereid bent. Ja. En dan heb je dus iets minder winst in termen van het percentage van het aantal keren dat je op tijd bent. Maar nog steeds, de eerste klap is een daalde waard. De eerste verschuiving is altijd het meest, die maakt het grootste verschil.
Ja, maar dit is misschien het goede moment. Hè. Er is een hoop aan de hand in ambulance, brandweer en politieland. Ja. Met ook de nieuwe indeling van de meldkamers. Dus dit lijkt me eigenlijk wel op een goed moment komen.
Ja.
Dus dat nu meteen alles verandert en hopelijk liefst nog geoptimaliseerd kan worden. Dat is natuurlijk
zeker
fantastisch.
Ja.
Benny, jij haalde adem.
Ja, waar zit van wiskundige nou de grootste uitdaging in? Is dat het maken van een beter model? Is dat het beter rekening houden met de praktische randvoorwaarden van ambulance of brandweer? Of zit dat in het sneller maken van al die computerberekeningen? Of?
Ik denk dat een hele belangrijke uitdaging is dat inderdaad wiskundige modellen daadwerkelijk toegepast gaan worden door degene voor wie we dat maken. En je ziet vaak in wiskundige analyses, dan heb je een oplossing en dan, dat is het dan.
Dat was
en dan
het
wordt het vaak, dan verdwijnt dat onder in de la, zeg maar. En een van de dingen die wij ook als CBI ook heel graag doen, is dan juist praten met degene die dit moeten gaan gebruiken.
Want dat gebeurt ook.
Ja, natuurlijk. Ja, dus wij
natuurlijk. Ja, er zitten hier wel eens wetenschappers aan tafel die alleen maar in hun ivoren torentje zitten.
Dat doen wij heel bewust. Hè. Bijvoorbeeld rond dat genoemde ambulanceproject. En ik heb een aantal onderzoekers in dienst. En die zitten dan een deel van de tijd op locatie bij de ambulanceaanbieders. En dat werkt gewoon heel goed. Want als je terugtrekt in een ivoren toren, dan komt het niet van de grond. Maar op het moment dat je aanspreekbaar bent en gewoon ook ziet wat er speelt in de sector, dat hoor je dan gaat dat veel makkelijker. Dus ik denk dat daar zeg maar, de voornaamste uitdaging zit. En daar proberen we op die manier op in te spelen. Door gewoon heel veel contact te hebben met de partijen voor wie je eigenlijk het werkt.
Lijkt me ook cruciaal om vertrouwen te winnen.
Tuurlijk.
Om zo'n pilot te starten bijvoorbeeld.
Ja. Nou, de pilot, wanneer begint de pilot?
Nou, ergens begin 2015. We zijn nu met de voorbereidingen bezig. Maar dat gaat nooit van de ene dag op de ander. Nee. Maar goed, dat
is zo. Welke regio had je al gezegd? Dat was Flevoland. Hoeveel ambulances gaan doen dan mee?
Ook daar moeten we nog over praten. Want je gaat niet ineens waarschijnlijk je hele vloot inzetten. Dus het zal zijn dat het waarschijnlijk met een aantal ambulances gaat. En als dat goed gaat, komt dat in de volgende fase. Ik denk dat, en het lijkt me ook logisch, gefaseerd gaat. Maar daar moeten we nog met Flevo over spreken.
Goed. Nou, we zien u heel graag terug om te komen vertellen hoe het allemaal gaat.
Hartstikke leuk.
Het is machtig interessant en ook zeer nuttig. Hartelijk dank voor deze uitleg, wiskundige Rob van der Meij. Hij is verbonden aan het Centrum Wiskunde Informatica en hoogleraar toegepaste wiskunde aan de VU. En genomineerd voor de Huibrechtsenprijs. Wie weet. Dank.
Dankjewel.